vanavond wellicht onze laatste studie over de hof van Israël. En we zijn inmiddels aangekomen in het stukje van Handelingen hoofdstuk 4, die volgt op de prediking van Petrus in de tempel, nadat hij de verlamde had opgericht in de naam van de Heer Jezus. In hoofdstuk 4 vinden we dat Petrus gearresteerd wordt en voor het Sanhedrin moet verschijnen. En dat is het stukje waar we vanavond zullen mee bezig zijn. We gaan niet gewoon het hoofdstuk 4 doen, want dat komt nog aan bod in andere studies, onder andere ook dit gedeelte. Zal ook nog op andere momenten aan bod komen, dus ik ga er alleen maar enkele dingen uitpikken waarvan ik denk dat ze zeer belangrijk zijn in de context van de opstanding van de Heer Jezus en in het licht van de algehele opstanding. Misschien kunnen we beginnen met een stukje te lezen. Handeling 4 vers 1. Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op hen af, zeer verstoord dat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de volgende dag, want het was al avond. Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden, en het getal van de mannen werd ongeveer 5000. Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, en de hoge priester Annas, Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren. En toen zij hen in hun midden hadden geplaatst, vroegen zij, door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tot hen, oversten van het volk en oudsten van Israël, als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek mens en door welk middel deze behouden is, laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreer, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden. En in niemand anders is de behoudenis, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Tot dan. Wat opvalt is dat de boodschap van Petrus op zeer verschillende manier ontvangen wordt. Enerzijds heb je de oversten van het volk, anderzijds de toehoorders. En de oversten reageren zeer overmatig, want ze zijn verstoord. En anderzijds heb je de reactie van het volk die positief reageert op deze boodschap. Maar laten we maar eerst misschien een moment stilstaan bij de reactie van de oversten. Want Petrus is nog niet klaar met zijn boodschap. Hij is nog steeds, zo lezen we hier, aan het onderrichten en aan het leren. Of de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën komen op hen afgestapt en zijn zeer verontwaardigd. Nu, waarom ze verontwaardigd zijn, blijkt uit het feit dat er hier tot tweemaal toe gezegd wordt dat Petrus en wie bij hem is, het volk onderrichten en leren. Ja, natuurlijk, in de tempel in die dagen kon je zomaar niet binnenstappen en onderwijs gaan verkondigen aan het volk. Maar let op de uitdrukking, er wordt tweemaal gesproken over het volk. Dat is niet wat wij bedoelen met volk, als we zeggen er is veel volk. Maar het gaat hier wel nadrukkelijk over het volk Israël. De officiële benaming. Dus deze mensen, Petrus voornamelijk dan, die is absoluut niet bij machten, of anders gezegd, Petrus is echt niet iemand die het gepermitteerd is om te onderwijzen in de tempel. Want allereerst is hij geen officiële schriftgeleerde en ook geen priester. Alleen zij waren gemachtigd om onderwijs te geven in de tempel. En daarbij komt nog, als je wat verder leest, ik dacht in 4 vers 14, dat er nadrukkelijk gezegd wordt dat zij, ja, spijtig, onze vertaling zegt ongeletterden zijn en eenvoudige mensen, hè, waar dan allerlei vooronderstellingen uit voortvloeien. Maar het feit dat zij ongeletterden en eenvoudige mensen zijn, wil gewoon aanduiden dat deze mensen geen opleiding hebben. Het zijn geen officiële rabbies. Ja? Ze behoren tot de gewone leken onder het volk. En niet tot zij die behoren tot de klasse van fariseeën of priesters die gemachtigd zijn om onderwijs te geven. Dus alleen al het feit dat zij daar uit zichzelf zomaar onderricht gaven, was al ja, iets wat de oversten zeer verstoorde. Nu, u merkt dat de hoofdman van de tempel hier genoemd wordt. Nu, deze man was de tweede hoogste priester in rang in de tempel. Na de hoge priester had je de hoofdman van de tempel. En deze man was gemachtigd om arrestaties te verrichten. Zijn taak bestond er hoofdzakelijk in om de hoge priester bij te staan en zijn priesterlijke taken. Maar daarnaast was hij ook, ja zeg maar, hoofd van het toezicht in de tempel. En was hij gemachtigd om mensen te arresteren. En dat is hier ook wat er gebeurt. Petrus en hen die bij hem zijn, worden gearresteerd. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de dag al ver gevorderd was. Denk had het wat vroeger geweest op de dag dat ze wellicht zo voor het Sanhedrin zouden geleid worden en verhoord worden. Maar vermits dat het al avond is, ja, nemen ze het zekere voor het onzekere, zetten ze hen in verzekerde bewaring tot de volgende dag. Nu natuurlijk, we hebben die passage al verschillende keren overdacht. Zij verkondigen Jezus' opstanding uit de doden, of Jezus en de opstanding uit de doden. En in onze vorige overdenking hebben we natuurlijk al wel de klemtoon opgelegd dat dit hetgeen is wat de oversten verstoort. En dat is ook zo, maar we moeten natuurlijk het in een ruimer pakket zien. Want als Petrus Jezus' opstanding uit de doden verkondigt, ja, dan weet je dat eraan vooraf gaat een krachtige veroordeling ten aanzien van de leiders van het volk. We hebben gezien in Handelingen hoofdstuk 3, dat Petrus ja, niet karig is met zijn woorden om de misdaad die het volk van God en dan vooral de leiders van het volk begaan hebben ten aanzien van de Heer Jezus, om die dik te onderstrepen. Jezus Christus hebben jullie verloochend, zegt hij nadrukkelijk. Jullie hebben hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, doordat hij meende hem te moeten loslaten. Jullie hebben gevraagd om een moordenaar in de plaats. Jullie zijn schuldig aan de dood van de Messias, de gezalfde van God. Dus er was een zeer krachtige veroordeling, waarna Petrus beter gezegd, dan erop wijst dat deze Jezus die zij afgewezen hebben, nu door God zelf opgewekt is en verhoogd is. Nu op die boodschap volgt natuurlijk een zeer ernstige oproep tot bekering. We hebben gezien dat Petrus nadrukkelijk spreekt dat Jezus de profeet is die door Mozes is aangekondigd. En dat je naar hem nu moet horen. Als je geen gehoor heeft aan hem, dan word je automatisch, hebben we gezien, uitgeroeid uit het volk. Dus het is nadrukkelijk het een of het ander. Ofwel bekeer je en krijg je deel aan die tijden van verkwikking die aangebroken zijn, ofwel word je uitgeroeid uit het volk. Dus je ziet ook, ja, dat deze boodschap zeer scherp is en dat, ja, het een aantijging is aan het adres van de oversten van het volk. Want Jezus' opstanding, die garandeert nu, zegt Petrus, het herstel van alle dingen. Het herstel van alle dingen is aangebroken met Jezus' opstanding. Wat betekent dat er opgeroepen wordt aan het volk om nu alleen nog op Jezus hun vertrouwen te stellen. En dat moet je wel duidelijk zien in het licht van het feit dat deze oproep regelrecht ingaat tegen het oordeel van het Sanhedrin die Jezus nadrukkelijk veroordeeld had. Zij hadden hem veroordeeld tot de kruisdood, en nu roept Petrus op om alleen nog op hem te vertrouwen, omdat alleen in hem er behoudenis is. Dus zie je dat geweldig contrast. Als zij zeer verstoord zijn, is het niet enkele en alleen omwille van de opstanding, maar natuurlijk zeer confronterend was, maar ook voor ja, de ganse context waarin dat die boodschap werd gepresenteerd. Dus er is hier geweldig contrast, zoals ik al aangaf, tussen enerzijds de positieve reactie van vele toehoorders en de oversten van het volk. Ja, de vele toehoorders bekeren zich, terwijl de oversten van het volk Petrus en co. arresteren. Ja, dus dat er haaks tegenover elkaar. En we zien dat er dus op basis van deze boodschap er opnieuw een aantal mensen toegevoegd worden aan zij die reeds gered waren sedert de boodschap op de Pinksterdag. Nu, u herinnert zich wellicht hoeveel het er waren op de Pinksterdag? Ongeveer
3000.
En met hoeveel zijn we nu ondertussen? Met 5000. Dus je ziet dat je ze niet moet optellen. Het is niet 3000 en 5000, maar het is 3000. En nu zijn er ongeveer 5000 in totaal. Dus dat betekent dat er ongeveer een 2000 nu tot inkeer, tot geloof gekomen zijn. Dus de volgende dag vinden we, ik ga gewoon door, want als er vragen zijn, onderbreek mij maar. Maar de volgende dag vinden we dat zij voorgeleid worden, dus in de tempel wellicht, voor het Sanhedrin. Nu, let eens op de bewoording. Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over hun oversten, hun oudsten, hun schriftgeleerden. Nou, waarom denk je dat dit onderscheid zo nadrukkelijk gemaakt wordt? Een afstand tussen?
Ah ja, dan zit er aan vast dan. Het nieuwe dat gebracht is.
Ja. Zij die bij Jezus Christus behoren, ja. En zij die nog steeds tot het volk behoren, die Jezus Christus hebben verworpen. Ja. Dus dat onderscheid wordt nadrukkelijk gemaakt. Als je ziet dat al deze mensen hier opgesomd worden, en dan nog eens de klan van de priesters, van de hoge priester. Ja, Caiaphas wordt hier genoemd. Annas is de hoge priester op rust. En Caiaphas is de dienstdoende priester die de schoonzoon is van Annas. Dus ik denk dat ik er geen tekeningetje moet bij maken wie dat er nog steeds een zeer grote invloed heeft in die priesterlijke familie. En er wordt ook nog Johannes en Alexander genoemd. Daar is er weinig of niks van geweten, maar veronderstelt toch zeker dat die Johannes een zoon is van Caiaphas. Maar je kunt veronderstellen dat die prediking en de opschudding die het met zich meebracht, die mensen die boodschap ook aannamen, dat de leiders van het volk zeer verontrustte. En eigenlijk, wat we hier vinden, is dat het proces van Jezus ongeweld heropend wordt. Want nu is er een nieuw bewijs die aangebracht wordt. Ja, we mogen niet vergeten dat Jezus' laatste woorden aan het Sanhedrin waren dat hij zei van nu aan echter zal de zoon des mensen zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Dus wat de Heer Jezus heel duidelijk mee aangaf van kijk, jullie gaan mij verwerpen, jullie gaan mij doden, maar dit zal mijn verhoging betekenen. Dus er is nu nieuw bewijs. En het nieuw bewijs is natuurlijk het feit, als Petrus dan nu terecht staat, staat hij dan niet terecht in eigen naam. Want Petrus, die heeft inderdaad wel gesproken tot die man, die kreupele man, maar hij sprak tot hem in de naam van Jezus Christus de Nazoreer. Dus is het eigenlijk Jezus' proces dat opnieuw gevoerd wordt en opnieuw heropend wordt, met nieuw bewijs die nu aangedragen wordt, want niemand kan er natuurlijk naast het feit kijken dat deze man die 40 jaar verlamd was, nu opgewekt is. Ja, dat is een belangrijk feit. Ik ga er vanavond ook wel nog wat meer bij stilstaan, want ik denk dat dat wonderteken niet genoeg tot ons doordringt wat de impact daarvan is voor hen op dat moment. Maar straks dan meer over. Dus het is eigenlijk opnieuw Jezus' proces dat gevoerd wordt. En dat gaat niet stoppen hier, want als je gaat kijken in Handelingen hoofdstuk 5, vers 17 tot 42, wordt dat proces verder gezet, want daar vindt u dat opnieuw de apostelen gearresteerd worden en opnieuw moeten verschijnen voor het Sanhedrin. Maar er is meer, want als je merkt welke vraag die er gesteld wordt, hè, Petrus wordt voorgeleid voor het Sanhedrin. Het Sanhedrin zit in een halve maan. Dus komt hij als het ware in het midden van die halve maan te staan. En dan wordt hem de vraag gesteld, door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? Nu, die omstandigheden hier, waarin dat dit gebeurt, die roepen eigenlijk meteen herinneringen op naar een zeer recente gebeurtenis die misschien amper 2 maanden geleden zich onder hen voltrokken heeft. En als je gaat kijken in Lucas hoofdstuk 20, dan doet die vraagstelling, en die vraagstelling niet alleen, een heel aantal zaken die daar vermeld worden, een duidelijk verband leggen tussen wat hier gebeurt in Handelingen hoofdstuk 4 als Petrus terecht staat en het gezag waarop hij dit heeft gedaan en heeft gesproken en een vraag wordt gesteld met het moment dat Jezus Christus in die laatste week dat hij in Jeruzalem vertoeft voordat hij gearresteerd en berecht zal worden en terechtgesteld zal worden, doet het ons herinneren aan eenzelfde confrontatie die zich daar ook afspeelt. Dus naast de vraag, die zeer treffende gelijkenissen vertoont, zijn er ook de omringende omstandigheden die heel duidelijk een verband leggen. Misschien valt u het ook wel op dat ook hier Jezus aangesproken wordt wanneer hij in de tempel aan het leren is. Het volk aan het leren is en het evangelie aan het verkondigen is. En het zijn juist dezelfde mensen die hier hem op het matje roepen. Overpriesters, schriftgeleerden, de oudsten, zeg maar, de leiders van het volk, het Sanhedrin. Dus dat is niet zomaar, hier, broeders en zusters, dat die gelijkenis zo treffend is. Want als je Lucas 20 gaat opslaan, dan gaat er gezien worden, dan ga je zien dat die gelijkaardige omstandigheden niet toevallig zijn. Want wanneer die vraag gesteld wordt aan de Heer Jezus en de leiders van het volk Jezus daar confronteren en hem eigenlijk proberen in discrediet te brengen ten aanzien van het volk, een reden zoeken om iets tegen hem te vinden, om hem te kunnen arresteren, dan zie je dat de Heer Jezus hen antwoordt met een wedervraag en de bal eigenlijk in hun kamp gooit, waarmee hij eigenlijk hun gezag in vraag stelt. Daar kom ik straks nog op terug, maar het wordt heel duidelijk dat de oversten van het volk, die hier de Jezus confronteren, dat die duidelijk veel meer in hun schild voeren. En ja, uiteindelijk zal het ertoe leiden dat ze Jezus inderdaad gaan arresteren en berechten en veroordelen. En dat is ook de reden waarom de Heer Jezus, wanneer zij bewust zijn gezag verwerpen, tot hen gaat spreken in een gelijkenis. Die gelijkenis kent u allemaal wellicht. Het is de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden, zo wordt die genoemd. En dan gaat de Heer Jezus spreken over een wijngaard. Ja, dat is een heel bekend beeld voor Gods volk. Het doet ons ook denken aan een passage uit de profeet Jesaja, het lied van de wijngaard, in Jesaja hoofdstuk 5. En daar zie je dat tot die landlieden er iedere keer knechten gestuurd worden, die met lege handen teruggestuurd worden, en ze mishandelen ze, ze verwonden ze, en dan zegt de Heer van de wijngaard, kijk, ik zal mijn geliefde zoon zenden, die zullen ze wellicht ontzien. Maar dan blijkt, ja, de boosheid van die landlieden, want ze zeggen, ze overleggen met elkaar, vers 14, deze is de erfgenaam, laten wij hem doden, opdat de erfenis van ons wordt. En ze wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. En dan komt de vraag van de Heer, wat zal dan de Heer van de wijngaard met hen doen? Ik weet niet of het je opvalt, maar eigenlijk, ja, de Heer Jezus weet al veel langer dat ze uit zijn om hem om te brengen. Maar wat de Heer Jezus doet aan de hand van die gelijkenis, is eigenlijk aangeven hoe dwaas dat die oversten zijn van het volk. Zij geloven echt dat zij ermee kunnen wegkomen als zij de zoon van de landheer ombrengen. En dat is wat de Heer Jezus uiteindelijk naar voren brengt door die vraag. Zegt hij, ja, wat, denk je dat die landheer dat zomaar zal tolereren dat zij die het wijngaard in bruikleen hebben? Ja, dat zij die gewoon voor zichzelf willen en dat ze die zoon ombrengen. Denken jullie echt van daarmee te kunnen wegkomen? Hij onderstreept eigenlijk de dwaasheid van het opzet of van het opzet van de leiders van het volk. En dan zegt hij zelf, hij zal komen en deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Ja, die wijngaard, die staat hier eigenlijk symbool voor het erfdeel dat zij hebben. Ja, toekomstige erfdeel. Maar het erfdeel, het koninkrijk van God dat voor hen bestemd is, waar ze deel aan mogen krijgen, dat zal van hen inderdaad. Natuurlijk, als zij dit horen, dan is hun reactie, dat Nooit. Maar dan zegt de Heer Jezus, toen zij nu dit hoorden, zeiden zij dat nooit. Hij zag hen echter aan en zei, wat betekent dan dit dat geschreven staat? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Dus begrijp je nu waarom deze passage heel belangrijk is voor ons? Want als u even goed hebt opgelet, dan is dit net hetzelfde schriftgedeelte, stukje dat geciteerd wordt uit Psalm 118. Dus als het aanknopingspunt met Handelingen hoofdstuk 4 vanavond. Daar wil ik wel heel wat aandacht aan geven. Want die psalm, die heeft in de Joodse traditie grote waarde. Daar kom ik straks op terug. Maar de Heer Jezus citeert dit stukje uit deze psalm om aan te geven dat zijn verwerping ertoe zal leiden dat hij zal de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Wat wordt er dan mee bedoeld? De bouwlieden beschouwen hem als waardeloos, maar hij zal de hoeksteen worden. Dat is de belangrijkste steen van het gebouw. Dus eigenlijk geeft de Heer Jezus hieraan dat hij zal verhoogd worden en de voornaamste plaats krijgen. Nu de steen. Psalm 118 is natuurlijk een aanduiding voor de Messias. Ja. Ik ga daar niet zo heel veel op ingaan. We hebben daar al vroeger al over gesproken in de studies over 1 Petrus. Maar de steen is een aanduiding voor de Messias. Psalm 118 is dan ook een Messiaanse psalm. Ja. Dus de Heer Jezus geeft hier aan dat zijn verwerping zal leiden tot zijn verhoging. Hij zal de voornaamste plaats krijgen, hoewel hij in hun ogen waardeloos wordt geacht. Dus als we dan nu overbrengen naar Handelingen 4 vers 11, en Petrus hen 2 maanden later opnieuw confronteert met deze woorden, dan wijst hij er eigenlijk op dat de oprichting van die verlamde Jezus woorden inderdaad bevestigt. Let op zijn bewoording. Hij zegt, deze is de steen die door u de bouwlieden is veracht, die tot een hoeksteen is geworden. Je ziet hoe belangrijk dat dit gedeelte voor ons is. Je kan er hiernaast kijken, maar Handelingen 4 moet je heel duidelijk lezen in het licht van Lucas hoofdstuk 20. Daar ligt de sleutel. Dus zie je hoe goed doordacht dit allemaal is. Dat Lucas ons de sleutels aanreikt om terug te kijken in het evangelie en te achterhalen waarom deze passage uit Psalm 118 nu door Petrus geciteerd wordt en waarom dit zo belangrijk is. Want hiermee is duidelijk dat wat Jezus vooraf had aangekondigd, dat dit de waarheid was. De oprichting van deze verlamde man bewijst dat hij werkelijk de hoeksteen is geworden. Nu, daar zit nog veel meer aan. Maar het komt hier op neer dat Jezus zijn aangekondigde rechtvaardiging, verhoging, dat deze opgerichte man bewijst dat dat wel degelijk nu een feit is. Is dat voor iedereen een klein beetje duidelijk? Dus misschien wordt het ook wel een stukje duidelijker, waarom ik nog eens een weekje verder moest nadenken. Toen dat begon duidelijk te worden dat het allemaal met elkaar verbonden was, dacht ik van, oei, ik ga dat toch nog een keer een weekje langer moeten bij stilstaan. Want die dingen zijn niet zo voor de hand liggend om die te zien. Ik weet niet of je dat weet, maar Psalm 118 is denk ik wel voor allen die regelmatig naar Jeruzalem optrokken om feest te vieren, een psalm die zij wellicht allemaal van buiten kenden. Waarom? Omdat Psalm 118 deel uitmaakt van een aantal psalmen, de Hallel-psalmen worden die genoemd, die op elk feest gezongen werden. Psalm 113 tot Psalm 118, die werden op elk feest gezongen in Jeruzalem. Het waren die psalmen die de Heer Jezus trouwens op die laatste avond, nadat hij het Pascha gevierd had, met zijn discipelen zong toen hij uitging naar de hof Gethsemane. En Psalm 118 is een psalm die met dankbaarheid eigenlijk terugblikt op de uittocht uit Egypte. Het is een psalm die terugblikt op de machtige daden van God toen hij zijn volk uitleidde uit Egypte. Maar het is een psalm die ook vooruitkijkt. Het is een psalm die een hoop koestert, ja, een hoop die al ondertussen honderden jaren onder Gods volk aanwezig is, want ze zitten al 600 jaar zonder koning. En in Psalm 118 wordt er iemand aangekondigd. Hij die komen zal in de naam van de Heer. Ja, hij die komen zal in de naam van de Heer is natuurlijk de komende Messias, de komende koning. En in Psalm 118 wordt er ook voor een stuk geproefd dat hij degene is die Israël zal verlossen. En die hen definitief zal uitleiden uit de verdrukking. En die hen zal inleiden in het grote herstel. En hij zal de eindtijdstempel bouwen. Ja, er was natuurlijk al ook op andere plaatsen. Ik denk bijvoorbeeld aan Zacharia hoofdstuk 6 vers 12. Dan vindt u dat er aangekondigd wordt dat de Messias de eindtijdstempel zal oprichten. Wel, men proefde iets van die verwachting en die hoop ook in Psalm 118. Ja, het is een messiaanse psalm die verschillende indrukken bevat. Dus langs de ene kant een terugblik op de voormalige uittocht, en langs anderzijds een hoopvolle verwachting dat die lang verwachte Messias komt, die hen zal definitief verlossen en uitleiden en brengen tot het Jeruzalem van de eindtijd, de tempel van de eindtijd. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Je vindt ook in die psalm dat het volk, ja, verdrukt wordt. En ook de vorst, ja, leidt mee in die verdrukking. Maar dan komt er, net zoals bij de eerste uittocht, een wonderlijke ommekeer. En net zoals dat het volk zuchtte en riep tot God in een verdrukking. En God hen op een bepaalde manier, op mijn machtige hand, uitleidde uit Egypte door grote wonderen en tekenen. Maar zo komt er hier ook een wonderlijke ommekeer in het lot van Gods volk. En zijn vorst, in Psalm 118. En de bouwlieden, zo werd dat dan ook gezien, ja, die bouwlieden die de steen verwierpen, dat waren de heidenvolken, die Gods volk en hun koning verachten. Maar zie je welke dramatische ontwikkeling dat het is, wanneer de Heer Jezus nu duidelijk maakt, dat de steen die door de bouwlieden veracht is, dat die bouwlieden, nota bene de leiders, en het volk zelf van God zijn. Dus die psalm, die zo vol hoop en vol troost was, dat men op elk feest zong. Je kunt zich wel voorstellen, als je zo'n lied zingt, dat terugblikt op de machtige daden van God. Het is al honderden jaren dat er geen profeet niet meer geweest is. Al honderden jaren dat er geen koning is. Ja, dat die psalm, als die dan vooruitblikt naar die komende dag, dat er geweldig veel hoop en troost gaf aan Gods volk in die moeilijke momenten. Maar nu blijkt dat die psalm, die zoveel hoop en troost was voor hen, hij juist veroordeeld in het licht van die afgelopen gebeurtenissen. Dus zie je welke dramatische ontwikkeling dat is, als juist deze psalm het bewijs levert dat zij de bouwlieden zijn die de steen verworpen hebben. En dat die steen juist de hoeksteen is geworden. Korte blik op die psalm. Ik ga er niet helemaal doorlopen. Maar als je hem leest voor jezelf, dan ga je merken, ja, dat die linken met het verleden en de hoop van de toekomst, dat je die proeft. Hè? Bijvoorbeeld hier in de tweede strofe, uit de benauwdheid, heb ik tot Javé geroepen, Javé heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. Ja, dat doet ons herinneren natuurlijk van de benauwdheid van de slavernij van Egypte. En God die hen daaruit heeft bevrijd. Het tweede deel van de psalm spreekt nog veel meer. Als je ziet, hè, als er gezegd wordt, in de tenten van de rechtvaardigen klinkt luid vreugdegezang, een lied van verlossing, De rechterhand van Yahweh doet krachtige daden. Ja, dat is duidelijk. Exodus taal. De rechterhand van Yahweh is ook verheven. De rechterhand van Yahweh doet krachtige daden. Ja. En als je dan verder leest in die volgende strofe, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van Yahweh vertellen. Yahweh heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Ja, dat denk je natuurlijk aan de ballingschap. En de hoop die men heeft, dat dat geen dood niet zal zijn, maar dat er nog een toekomst is. Als je verder leest, doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal Yahweh loven. Ja, dan is het de koning hier, die door de poorten van de stad Jeruzalem binnengaat. En naar de tempel gaat. Kijk maar, dit is de poort van Yahweh. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ja, wie mag er komen op Gods heilige berg? De rechtvaardigen. En daar zal hij Yahweh loven, omdat hij hem verhoord heeft en tot heil is geweest. En dan komt de zin, de steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door Yahweh geschied. Het is wonderlijk in ons ogen. Ja. Dus deze psalm creëert enorm veel hoop voor Gods volk. Maar het is de strofe die erop volgt, die voor ons heel belangrijk is. Want dan zie je dat het die hoop omslaat in een gebed van, ach Heere, mag dat toch realiteit worden wat we hier met elkaar zingen. Dat is de gedachte. Och Yahweh, breng toch heil. Och Yahweh, geef toch voorspoed. En dan, gezegend wie komt in de naam van Yahweh. Of Heere, zend hem toch. De gezegende die komt in uw naam om die verlossing te volbrengen. En wij zegenen u vanuit het huis van Yahweh. En vanuit de tempel van God roepen wij hem zegen toe. Dus zie je de verwachting die hier in deze psalm opgeslagen ligt. Nu, waarom wil ik daar vanavond zoveel aandacht aan geven? Wel, ik ben erachter gekomen dat die psalm in Lucas Handelingen 4 keer geciteerd wordt. En dat er minstens 6 verwijzingen zijn naar die psalm. 3 keer wordt die psalm geciteerd in het Lucas-evangelie, 1 keer in het boek De Handelingen, en beide bevatten een aantal verwijzingen. Het werpt een heel andere blik als je dat voor jezelf een keer overdenkt, waar die psalm geciteerd wordt of waar er naar verwezen wordt. Ik denk dat er veel plaatsen zijn waar je er niet meteen aan denkt en dat je nogthans met die plaatsen heel vertrouwd bent. En een eerste plaats die een duidelijke verwijzing heeft, is Lucas 7, vers 19 tot 23. We hebben al dikwijls bij die plaatsen stilgestaan, en zekerlijk in verband met Handelingen hoofdstuk 4. Het is het moment waarop dat Johannes gearresteerd is, door Herodes gevangen is gezet, en hij ziet niet dat wat hij heeft aangekondigd in zijn boodschap, dat dat realiteit wordt. En dan begint hij te twijfelen of Jezus wel degene is die zou komen. Zie je, hier wordt er een zinspeling gemaakt op Psalm 118. Hij die komt in de naam van de Heer. Bent u degene die zou komen? Dat verwijst het heen. Tot 2 keer toe wordt die vraag hier gesteld. Ja, het antwoord kent u. En de Heer Jezus wijst aan de hand van Jesaja 35 en Jesaja hoofdstuk 61, op wat hij aan het doen is. Maar hier wordt er ook al teruggewezen, als je kijkt, de Jezus zegt aan het eind, doden worden opgewekt, aan armen worden het evangelie verkondigd, en gelukkig is hij die over mij niet ten val komt. Ja, die uitdrukking over mij ten val komen, dat verbergt iets, namelijk de steen waarover dat je kan struikelen. Dus zie je, de onderliggende gedachte is dat Johannes dreigt te struikelen over de steen. En dat moet ons eigenlijk terugvoeren naar Lucas 2 vers 34, naar het profetische woord dat Simeon in de tempel heeft gesproken. Daar heeft hij iets bijzonders over het kind gezegd. Kijk eens in 2 vers 34. Ik geef dan maar even aan om te tonen hoe nou dat die dingen met elkaar verbonden zijn. Maar dan lees je vers 34. Simeon zegende hen en zei tot zijn moeder Maria, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken wordt. Zie je dat? Dus hier ligt het al in opgesloten. Velen zullen over hem komen te struikelen. En dat is hier wat de Heer Jezus op zin speelt. of waar Lucas ons meteen doet aan terugdenken. Nu, als Johannes die vraag stelt, bent u degene die zou komen, dan wijst dat natuurlijk ook terug, en u kan het nog een beetje vroeger terugkeren, nu is het wel duidelijk dat Johannes, toen hij predikte, hij sprak over hij die zou komen. We lezen toen het volk in afwachting was en allen in hun harten overlegden over Johannes, of hij niet misschien de Messias was, antwoordde Johannes en zei tot allen, ik doop u wel met water, maar hij die komt, of hij die komt na mij, is sterker dan ik, wiens schoenriemen ik niet waar ben los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Dus eens dat je gezien hebt dat Psalm 118 heel duidelijk achter die uitdrukking ligt, bent u degene die zou komen, dan zie je ook dat Johannes eigenlijk van meet af aan naar hem heeft gewezen toen hij predikte en die doop van bekering verkondigde. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Ja, anders lees dat zomaar over en je ziet dat niet. Maar nu begin je te zien hoe belangrijk dat dit wel is. Het is een beetje een draad die loopt door het ganse evangelie van Lucas. Want de eerste passage dat je vindt in het Lucas evangelie waar er echt een directe aanhaling gedaan wordt, is in Lucas hoofdstuk 13. En dat is een unieke passage. Wat is de situatie? In Lucas 13 vers 31, wel, er zijn een aantal fariseeën die blijkbaar de Heer Jezus goedgezind zijn en die tot hem zeggen, vertrek en ga weg van hier, want Herodes wil u doden. Herodes, die hem wil doden, ja, eigenlijk moet dat ons meteen terugvoeren naar Johannes zijn gevangenschap. Want het is Johannes die door Herodes was gevangen gezet, en het is vanuit die gevangenschap dat hij die vraag stelt, bent u degene die zal komen? Dus we worden eigenlijk hier in Lucas 13 al meteen, en doordat die fariseeën Jezus waarschuwen voor Herodes, die ook nu Jezus verlangt te doden, nadat hij ondertussen Johannes de Doper al gedood heeft, dat herinnert ons aan de woorden van Johannes toen hij in gevangenschap zat. En dan lezen we een stukje verder, want hier wil ik toch even bij stilstaan, want je ziet dat in vers 35 dan uiteindelijk Psalm 118 geciteerd wordt. Zie het verband tussen 7 vers 19, bent u degene die zou komen, de gevangenneming van Johannes de Doper door Herodes, en Herodes die nu op zijn beurt ook wel Jezus doden, dat die twee met elkaar verband houden. Dan wordt er gezegd, en, of beter gezegd, dat zegt de Heer Jezus, en u zei tot hen, gaat geen, en zegt tot die vos, zie, ik drijf demonen uit en volbreng genezingen vandaag en morgen en op de derde dag kom ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Voorlopig tot daar. Ja, is Jezus onder de indruk van die fariseeën die hem waarschuwen om weg te gaan uit de streek, omdat Herodes hem met de dood bedreigt, omdat Herodes een complot tegen hem smeet? Is hij daarvan onder de indruk? Nee, helemaal niet. Want hier vinden we in het Lucas-evangelie de vierde aankondiging van Jezus' gewelddadige dood die hem te wachten staat. Hij zal inderdaad komen te sterven, maar niet door Herodes, maar door de wil van God in Jeruzalem. Niet door de Edomiet Herodes, maar door zijn eigen volk. Jeruzalem zal hem niet verwelkomen zoals Psalm 118 aankondigt. Hè? Gezegend hij die komt in de naam van Heer vanuit de tempel? Nee. Maar Israël zal zijn, of beter gezegd Jeruzalem, zal zijn reputatie opnieuw alle eer aandoen. Want de profeten zijn door de geschiedenis keer op keer gestorven, gedood en gestenigd toen dat ze van Gods wegen gezonden werden. En nu zal Jezus, de profeet, ook naar Jeruzalem gaan om daar gedood te worden. En dan moet je zien hoe dat de Heer Jezus toch vol ontferming en bewogenheid is voor die stad Jeruzalem. Hij is niet verbitterd. Als je weet dat dat je lot gaat zijn, zou heel menselijk zijn om verbitterd te zijn, teleurgesteld te zijn, ontgoocheld te zijn. Maar de Heer Jezus die is vol om erbarming over die stad. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt die tot u zijn gezonden. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels. En u hebt niet geweld. Hier proef je hoe dat, als je dat vergelijkt met het Oude Testament, hoe dat de Heer Jezus eigenlijk die zorg en die bescherming van Jahwe belichaamt, die van meet af aan al gezien werd van bij de Exodus. Het wordt bezongen in dat mooie lied in Deuteronomium 32, door Mozes, en zoals een arend zijn nest opwekt en boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt en ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft Jahwe alleen hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem, zie je? Jahwe was de enige God die zich ontfermde over dat volk. En dat is wat dat Jezus eigenlijk, dat diezelfde bewogenheid, diezelfde zorg, diezelfde bescherming om dat volk, ja, onder zijn vleugels te koesteren, is wat dat hier ook proeft in deze psalm. Maar iedere keer had Gods volk die profeten afgewezen. En de aanhoudende verzet door al die eeuwen heen tegen Gods woord en tegen die zorg en die bescherming en die ontferming van Jahwe, die zou niet onherroepelijk geoordeeld worden. Want de Heer Jezus zijn woorden gaan verder. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. En ik zeg u zult mij geen zin zien, totdat de tijd komt dat u zegt, gezegend gij die komt, in de naam van de Heer. Ja, die woorden, en ook al die weeklacht over Jeruzalem, doet ons natuurlijk terugdenken aan de wenende profeet, aan Jeremia, die ook zo begaan was met het volk en het lot dat hen te wachten stond, indien zij zijn boodschap zouden verwerpen. Maar waren de woorden van Jeremia nog dreigend, en kon er daar nog gehoord worden naar hem, en kon het lot nog keren, dan zie je dat Jezus zijn antwoord, of zijn oordeel beter gezegd, definitief is. Uw huis wordt aan u overgelaten. En Jeremia zei nog, maar als u naar deze woorden niet luistert, heb ik bij mezelf gezworen, spreekt Jahwe, dat dit huis tot een puinhoop zal worden, als u niet luistert. Maar hier staat het vast, dat uiteindelijk Jezus zal verworpen worden. En die woorden die hij nu citeert, die Psalm 118, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, ja, dat is eigenlijk ironisch bedoeld. Want hij weet wat er hem te wachten staat wanneer hij Jeruzalem zal binnentrekken. Als je even doorgaat, Lucas 13, de volgende aanhaling uit Psalm 118 is in Lucas 19. Wanneer de Heer Jezus Jeruzalem nadert, daar wordt er opnieuw tot hem geroepen. Maar wordt er geroepen vanuit de tempel? Zijn het de priesters, de leiders van het volk die tot hem roepen? Nee. Het zijn de discipelen. Gezegend hij die komt. De koning in de naam van de Heer. En waren er nog die fariseeën die de Heer Jezus waarschuwden in die vorige aanhaling bij Psalm 118, dan zie je hier dat het diezelfde fariseeën zijn die willen verhinderen dat deze woorden tot hem geroepen worden. Heel opmerkelijk, dat verband die gelegd wordt tussen die twee passages. En ook hier zie je opnieuw weer die bewogenheid voor die stad. En hij antwoordde en zei, ik zeg, als deze zwijgen zullen de stenen roepen, hè, als de fariseeën zeggen, meester bestraf de discipelen. En dan zien we, en toen hij naderde en de stad zag, weende hij over haar en zei, och, mocht op deze uw dag u erkennen wat tot uw vrede of tot uw shalom dient. Nu is het echter verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen en die zullen omsingelen en u van alle zijden benauwen. Ze zullen u met de grond gelijk maken, met uw kinderen in u. Ze zullen in u geen steen op de andere steen laten, aangezien u de tijd waarin naar u werd omgezien, niet hebt erkend. Ja, dit bezoek zou kunnen geleid hebben tot het shalom voor de stad. Maar nu zal het voor hen de vloek en het oordeel brengen. Dus begrijp je hoe ernstig dat het voor de Heer Jezus was om daarmee geconfronteerd te worden in het licht van wat het hier uit Psalm 118 hem toegezongen werd. En dan vinden we één hoofdstukje verder, Lucas 20, het laatste citaat, de directe aanhaling, hè, waar we mee begonnen zijn. De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Dus zie je, ik heb deze korte wandeling met u willen maken om te tonen hoe belangrijk dat Psalm 118 is in het Lucas-evangelie. En welke, ja, belangrijke passage het ook is, als je het dan ziet in Handelingen hoofdstuk 4, dat dit gedeelte opnieuw voorgehouden wordt aan het Sanhedrin. En dat deze woorden die Heer Jezus tot hen had gesproken, ja, dat zijn verwerping zou leiden tot zijn verhoging, dat dit nu realiteit geworden is. Hij is geworden tot de hoeksteen. Ja, die hoeksteen, een steen, hoeksteen, heeft natuurlijk ook te maken met de Messias, die, zoals ik al aangaf, de bouwer zou zijn van de eindtijdtempel. Dus dat is ook de reden waarom die uitdrukking hoeksteen, steen, opgepikt wordt door bijvoorbeeld Petrus, om aan te geven dat de Heer Jezus die eindtijdtempel heeft gebouwd. Maar dat die eindtijdtempel gebouwd is nu uit levende steen, waarvan hij dus van die nieuwe eindtijdtempel de hoeksteen is. Dus als we nu teruggrijpen waar we begonnen zijn, hè, die treffende overeenkomst tussen de vraag die gesteld wordt door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan, in vergelijking met Lucas hoofdstuk 20, hè, zeg ons op welk gezag doet u deze dingen, of wie is het die u dit gezag heeft gegeven? Ja, als je nu ziet dat Jezus antwoordt met die wedervraag, was de doop van Johannes uit de hemel of uit mensen, dan begrijp je denk ik beter vanuit Psalm 118 waarom hij juist dit vraagt. Want het was natuurlijk Johannes die hem aangekondigd had als hij die komen zou naar de belofte van Psalm 118. Dus ik wou het dan nog even meegeven om te laten zien hoe dat allemaal met elkaar verbonden is en hoe, ja, bijna elke zin zo betekenisvol is. Er valt al veel meer over te zeggen, maar ik wou dat maar gewoon aangeven. Goed, wat ik nog wel bij stilstaan is vers 12. En in niemand anders is de behoudenis, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Behoudenis. Als jullie het woordje behoudenis horen, wat denken jullie aan?
Redding.
En wat betekent dat dan concreet, redding, als je zegt redding?
Weg uit de toren van God.
Weg uit de toren van God.
Behoudenis.
Dat doet je meteen denken aan de dag dat de Jezus terugkomt.
Die dag zou behouden worden.
Eeuwig leven. Heel goed. Nog? Ah, wel, ik ben eigenlijk heel blij dat die reacties geeft, want ik denk, dan moest je dan 20 christen vragen, dat de meesten gaan zeggen, vergeving van zonden. Verlossing. Maar behoudenis voor Gods volk, en daarom wil ik dat hier onderstrepen, dat spreekt van uitredding van het oordeel. We hebben dat ook gezien in Handeling 2 vers 21. De luisterrijke dag van de Heer die komt. Maar het zal gebeuren, zegt Petrus, dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden op die toekomstige dag. Dus het betekent uitredding van oordeel, maar het betekent ook nu in die opstanding, en die opstanding op die laatste dag, genieten van het volle leven dat in het verschiet ligt in die toekomstige eeuw. Dus dat is een totaalpakket die wijst op volledig herstel. En dat wil ik wel even onderstrepen, want in de dagen van de Heer Jezus en in de oudheid is er een veel nauwere verband tussen iemand zijn innerlijke toestand en zijn lichamelijke toestand. Vandaar dat dat teken van die weldaad aan die zieke mens die Petrus doet, waardoor hij nu behouden is, dat een veel ruimere betekenis geeft voor hen dan voor ons. Want als wij die zieke mens opgericht zien worden en er wordt gezegd behouden, ja, dan denken we, ja, hij is gered van zijn ziekte, hij is verlost. Maar voor hen heeft dat een veel ruimere betekenis. En dat proef je ook in het Oude Testament, want dan wordt iedere keer die innerlijke toestand gekoppeld aan de lichamelijke toestand. Denk bijvoorbeeld in Psalm 103, vers 2 en vers 3. Looft Jahwe mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, dus zie je het innerlijk, maar die ook al uw ziekten geneest. Dus die twee zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Het innerlijke en de lichamelijke toestand, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat men ook eigenlijk dacht van, kijk, als iemand ook lichamelijk hersteld wordt, dan is hij ook innerlijk genezen. Men ging er automatisch vanuit dat iemand, ja, eerst innerlijk genezen werd, vooraleer dat hij fysiek lichamelijk genezen werd. Dus zie je, als dan die man, die 40 jaar kreupel is, nu ineens genezen wordt, dat dat voor hen veel meer betekent dan enkel maar een lichamelijke genezing. En het gaat verder zelfs dan het verband tussen het innerlijke en de lichamelijke toestand. Als je kijkt bijvoorbeeld in 2 Kronieken 7 vers 14, dan zegt de Heer, wanneer mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt, en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven, en wordt er dan gezegd, en hun land herstellen. Dus zie je, het heeft niet alleen een impact, innerlijk, lichamelijk, maar ook op hun omgeving. Dus zie je dat het herstel veel verder reikt dan dat je op het eerste zicht denkt. Dus als er dan nu ineens een man is die opgericht is, dat hij 40 jaar kreupel is, ja, dan zou je kunnen zeggen dat die oprichting van die verlamde man eigenlijk een beetje hetzelfde is wat dat voor ons een röntgenfoto is. Iemand kan zeggen, ik ben genezen, en rondlopen, hè? Als hij bijvoorbeeld, ik zeg maar, een longontsteking heeft, maar dan moet je wel een röntgenfoto zien om effectief te kunnen bevestigen dat hij genezen is. Dus het feit dat die man hier opgericht wordt, bewijst dat hij innerlijk hersteld is. Dat zijn relatie met God hersteld is, en dat inderdaad het herstel van alle dingen, zoals Petrus aankondigde, dat dat werkelijk aangebroken was. Deze man was daar effectief het bewijs van. En voor hen is dat ook een onmiskenbaar teken. Ze kunnen dat niet gewoon naast zich neerleggen. Ja, ik denk dat wij een beetje een vertekend beeld hebben over zieken die genezen worden, met, ja, de hedendaagse cultuur in de evangelische wereld, hè, wat er maar heel gemakkelijk over zieken genezen gesproken wordt, maar het gaat hier niet over de eerste en beste. Ik heb er eigenlijk nog niks van gehoord dat dat tegenwoordig gebeurt, dat er een man die al 40 jaar verlamd is, ineens kan wandelen. Ja, dat is wel een teken dat niemand kan naskijken. Zoiets hoor je niet de dag van vandaag. Maar dat is wel wat er daar gebeurt. Dus zie je ook dat die oversten in vers 16 zeggen, ja, er is inderdaad een onmiskenbaar teken door hen gebeurd. We kunnen dat gewoon niet loochenen, we kunnen dat niet naast kijken. Het was het bewijs van het totaal herstel die deze man had ervaren door de naam van Jezus Christus van Nazareth. Dus die twee gaan altijd hand in hand. Vandaar, als je bijvoorbeeld nu vanuit het oogpunt kijkt naar Lucas hoofdstuk 5, waar er ook tijdens Jezus zijn bediening mannen zijn, die trouwens ook een verlamde man bij hem brengen. He, u kent het verhaal wel, ze trachten hem binnen te dragen en hem voor hem neer te leggen. Maar ze kunnen, ja, ze vinden geen ruimte, dan klimmen ze op het dak, he, dan breken ze dat dak open en dan laten ze hem naar beneden. En dan vinden we, en toen hij, he, Jezus, hun geloof zag, zei hij, mens, uw zonden zijn u vergeven. Dan zie je het innerlijke deel. En dan zie je natuurlijk de reactie van die schriftgeleerden en fariseeën, ja, want wie kan zonde vergeven dan God alleen? Jezus echt onderkende hun overleggingen, antwoorden zij dat hen, waarom overlegt u in uw harten? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en loop? Maar opdat u weet dat de zondes mensen macht geeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed op, en ga naar uw huis. Dus zie je, dat wonderteken, dat maakt ook die boodschap in Handelingen hoofdstuk 4 hard, in navolging van wat we hier vinden, dat de Heer Jezus eigenlijk te kennen heeft dat die man hier zonder vergeving ontvangen heeft, dus innerlijk genezen is, en zijn lichamelijke genezing is het bewijs van de innerlijke genezing. Zie je dat? Die twee kun je niet loskoppelen van elkaar. Wat dat in onze dagen, of dat voor ons niet zo vanzelfsprekend is. Maar voor hen was het heel duidelijk. Dus begrijp je, als je dat zo ziet, dat voor hen, ja, zo'n man die daar ineens opgericht wordt aan die tempel, dat dat wel veel meer betekenis geeft, als wij dat zeggen tegen elkaar, kijk, het is het begin van het herstel door de opstanding van de Heer Jezus. De opstanding is begonnen, het herstellende werk van God is begonnen. Ja, ja, dan moeten wij dat twee keer over nadenken, zeggen, ja, ah ja, 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 Jesaja 35, ja, de Heer Jezus had dat gezegd. Maar voor hen sloot dat in als een bom, hè.
Maar je ziet ook al, als je dan een beetje wijzen, het waren meestal toch mensen, ze gingen naar de Heer, en ze hadden eigenlijk al geloof in de Heer, voordat ze vroegen, nee, is mee. En daardoor heeft wel geen geloof gezien, kan je nee, of zonder niet meer, of nee.
Dat is een heel groot verschil, hè.
Ja, ja, en wie dat de persoon van
de Heer
is.
Ja. Natuurlijk moeilijk te, allee, volledig te ontleden. We zien alleen dat het resultaat iedere keer is dat die man hier ook volledig
hier
behouden
is.
Als
je komt om de zonde
te vergeven. Dat weten we niet. Dat wordt ons niet gezegd. He.
Omdat de Heer zegt, mensen, uw zonden zijn vergeven.
Ja, toen hij zijn geloof zag, maar er wordt niet omschreven. Ja, die stelde zijn hoop op Jezus. Maar wat dat die hoop nu precies was, dat wordt dus niet gezegd. Alleen wordt hier de nadruk gelegd op het feit dat Jezus hem publiekelijk de zonden vergeeft. En dat lokt natuurlijk die reactie uit.
Er moet toch een kans naar Jezus en de hoop dat hij gered zal worden.
Dat hij behouden zou worden in de volste zin van het woord.
Ieder dag genezen zou worden. Het vraag was belangrijker voor gered te worden.
Ik denk dat dat in ook in andere veel meer een totaalpakket is dan dat dat bij ons is. Dus vandaar dat ik dan een beetje de nadruk ook wel op leg van behouden is, mensen, dat is meer dan uw zonden vergeven zijn. Dat is inderdaad de totale verwachting van een volledig, innerlijk, lichamelijk herstel. Een onderdeel vormt van het totale herstel van de ganse schepping, waar je dan ook deel aan krijgt als die toekomstige dag aanbreekt. Ja? Het is een totaalpakket. Nu, wat dat ook opmerkelijk is, hè, we zien hier, het gaat hier toevallig ook over een mens die verlamd is. Het eerste teken dat Petrus doet na de uitstorting van de Heilige Geest is een verlamde oprichten. Nu wanneer dat Paulus en Barnabas vertrekken op zending, ja, Handelingen 13, begin vertrekken ze uit Antiochië op zending, dan vind je het eerste teken die gebeurt in Handelingen 14. En ik geef je te kennen wat voor teken dat het is. Vers 8. En er zat in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had, kreupel van de schoot van zijn moeder af, die nooit had gelopen. Dus er wordt wel veel woorden aan gewijd wat de toestand van die man is. En let dan op de bewoording, die is bijna hetzelfde als van het teken dat je ziet in Handelingen hoofdstuk 4. Deze hoorde Paulus spreken, die keek hem aandachtig aan, en daar hij zag dat hij geloof had om behouden te worden, zei hij met luider stem, ga recht op je voeten staan, en hij sprong op en liep. Dus zie je dat deze genezingen veel meer zijn dan gewoon maar genezingen. Dat er echt wondertekenen zijn die een herstel aankondigen. Een herstel dat, ja, uiteindelijk tot op de dag van vandaag, met alle medische middelen en mogelijkheden die we hebben, kan dit nog steeds niet gebeuren. Dus als zoiets wonderlijk, zo'n wonderteken gebeurt, dan moet er wel iets serieus aan de hand zijn. En dan zie je dat, ja, met het wonderteken, er dan een boodschap komt. En dat wonderteken, dat maakt die boodschap iedere keer hard. Ondersteunt de woorden die gepredikt worden. Zowel in Handelingen hoofdstuk 4, als in Lucas hoofdstuk 5, als wat dan volgt ook in Handelingen hoofdstuk 14. En daar wil ik het eigenlijk bij laten voor vanavond. Zijn er vragen?
Die zanger en Afinius.
Ja.
Dat de bollers die steen hebben verworpen.
Ja.
wie zien die bovenstom in Psalm onder en af die. En dat dan vooruitzicht naar de toekomst, dat het volk van God misschien gaat. De bovenstom is het volk van God.
En de oorspronkelijke betekenis voor Gods volk, de oorspronkelijke betekenis van de psalm, zijn die bouwlieden, of dacht men dat die bouwlieden de volkeren waren. Die dus het volk Israël, hè, en respectievelijk ook de koning, gewoon verdrukten, verwierpen. Ja. Ze zagen nog steeds dat ze in ballingschap waren, dat heb ik je ook gezegd. En daarom sprak die psalm ook tot de verbeelding voor hen. Het wees terug naar de vorige, hè, naar de eerste exodus. Maar het zag ook uit naar de toekomstige exodus. En naar de komst van de Messias. En hij, ja, zou hen uit die verdrukking leiden. Hij zou meedelen in een verdrukking, maar samen zouden ze op een wonderlijke manier door de Heere tegemoet gekomen worden, net zoals de Heere tegemoet gekomen was toen het volk verdrukt werd in Egypte. En het volk ook riep tot de Heere, en de Heere dan met machtige tekenen, met krachtige daden zijn volk uitleidde. Ja, wel, het is om aan te geven dat ze waardeloos zijn. Hè? Gods volk, als volk, is in de ogen van de volkeren waardeloos. Het dient tot niets. Maar de Heere zal hen tegemoet komen en hen, hè, zo zagen ze dan ook, de voornaamste plaats geven. En de steen, hè, je hebt daar iedere keer dat dubbel beeld, de steen, hè, je weet hoe dat de band tussen koning en volk heel nauw is, wat de koning overkomt, overkomt ook het volk en omgekeerd. Hè? Dat is wat je ook ziet. Natuurlijk, het is geen profetische psalm à la Jesaja of zo, die totaal beeld schetst. Nee, het is een psalm waarin dat je bepaalde indrukken krijgt, bepaalde fragmenten, hè, die je vereenzelvigt met de vorige uittocht en met de toekomst en de hoop die het schenkt. Dus het is een. In die psalm krijg je indrukken. Bepaalde indrukken die terugwijzen naar het verleden en die hoop koesteren naar de toekomst. Maar zij zagen dus psalm 118 nadrukkelijk als een messiaanse psalm, waarvan dat de steen wijst naar de Messias. En die hoeksteen, dat verbonden zij met de nieuwe tempel, de eindtijdtempel die zou opgericht worden. Ze wisten dat de Messias die tempel zou bouwen. En dus zagen ze, ja, achter die paar zinnen, dat de Messias zou, hè, Jeruzalem terug de plaats geven, en dat Jeruzalem terug de faam zou hebben, te midden van alle volkeren. Ja. Dat zij, die verworpen en verdrukt waren, opnieuw op de kaart zouden worden gezet. Als in de dagen van weleer. En in de verwerping, hè, van de steen zagen ze ook bijvoorbeeld een heenwijzing naar David. Hè. David die eerst ook verdrukt en vervolgd werd, voordat hij uiteindelijk koning werd. Wel, dat zagen zij ook in die psalm. Hè. Dus ze zagen een indruk van David en ze dachten, hè, aan de toekomstige David die beloofd was. Dus het waren iedere keer maar indrukken. Dus het is geen totaalplaatje dat je krijgt in die psalm. Net zoals, ja, bij ons ook als we een lied zingen met elkaar, dat er soms, ja, een vers is die daar heel sterk naar je toe komt en die in enkele woorden, ja, je hart in beweging brengt, omdat het u aan iets doet denken die voor u op dat moment kostbaar is. Nou, zo was dat ook voor hen. In hun miserie en in hun moeite zongen ze die psalmen en ze trokken zich daaraan op. En zeiden van, ja, er is hoop. Kijk, God heeft zo in het verleden gehandeld en hij zal in de toekomst dit doen. En we zien uit naar die lang verwachten. We zien uit dat we echt kunnen roepen, gezegend gij die komt in de naam van de Heer. Het zijn liederen, hè, uiteindelijk, psalmen. Dus, nog? Dus dat was de laatste keer dat we daarbij stilstonden bij de opstanding. De volgende keer doen we een ander onderwerp.